Goed. Frank Stevens is binnen, dus het feest kan beginnen. Frank, ga zitten. Ja, klasse. Goed. Beste mensen, allemaal van harte welkom vanavond. Op deze informatieavond, raadsinformatieavond, herstructurering openbare ruimte. Bij gebrek aan een voorzitter uit de raad is mij gevraagd of ik voor wil zitten. Nou, dat doe ik met liefde. Dus vandaar dat ik hier mijn rol vervul als technisch voorzitter weliswaar. En we hopen vanavond in ieder geval goed bijgepraat te worden over de herstructurering openbare ruimte. En ik ben echt van het delegeren en ik geef gelijk graag het woord over aan onze afdelingsmanager die daar alles vanaf weet en die de inleiding gaat verzorgen. Jos Marinus. Jos, aan jou is het woord. Het is wel de bedoeling, en ik kijk even naar de heren, mogen ze tussendoor gewoon vragen stellen? Ja, oké. Dus jullie zijn gewoon vrij om tussendoor de vragen te stellen. Ik zou zeggen, schiet maar raak voor een knaak. Is altijd goed. Het is ook ter voorbereiding op de raadsvergaderingen die wij gaan hebben over de IBOR. En Jos, ik zie dat je voor de microfoon gaat staan. Ik hoop dat jouw geluid voldoende is. Er is hier één in de zaal die het altijd heel slecht hoort. En dat ben ik zelf, als ik geen geluid hier heb. Maar goed, jij staat dicht bij mij, dus ik zal er geen last van hebben. Dus als anderen graag willen... Nou, ik zie daar sommige... Jos, is misschien toch wel goed dat je de microfoon gebruikt. Ja, doe dat alsjeblieft wel. Want het systeem zit nog helemaal zo in elkaar. Ik weet dat... Het is gewoon een knopje drukken, zo moeilijk is het niet. Dus,
spannend. Goed. Ik vind het altijd een beetje moeilijk presenteren van achter zo'n ding. Dus ik heb altijd graag de handen vrij. Maar goed, dit kan ook wel. Denise mag wel de sheets ervoor zetten hoor. Ik heb speciaal mijn beste jasje ervoor aangetrokken. Ik zei net al, het is ook altijd wel weer op een bepaalde manier een soort eer om voor de raad iets te mogen vertellen. Want wij zijn natuurlijk alle dagen aan het werk. En jij niet, Bert? Nee. wij zijn alle dagen met die materie aan het werk. En wij zien de raad vaak één keer in de maand. Het is altijd wel iets voor ons ook een wat bijzonder moment. We gaan jullie vandaag even meenemen in de herstructurering openbare ruimte. Dat klinkt niet al te dynamisch, maar ik hoop dat we er wel een mooi verhaal van kunnen maken voor jullie. Ik ga jullie even meenemen door het programma. Ik mag iets vertellen over de aanleiding, over waarom hebben we dit nou gedaan. Daarna neemt Bert het stokje van mij over om vooral over hoe hebben we dat nou vormgegeven en wat heeft het uiteindelijk opgeleverd om daar iets over te vertellen. En tot slot Martin Damveld, de teamcoördinator, die jullie gaat meenemen in het financiële gedeelte. En ik hoop niet dat het voor jullie dan pas interessant wordt. We doen ons best om het daarvoor ook interessant te maken.
Kun je het proces ook alvast schetsen hierna, Jos, aan het begin van de vergadering? Wanneer komt het in de raad en dat soort dingen? Of komt het in de raad?
Even wat bij nodig.
Het is nu informatief.
Nee, de nota die dit opgeleverd heeft, die komt in uw raad.
Ja, dat bedoel ik. Maar we weten nog geen datum.
Nee.
Nee, oké.
De financiën komen in de begroting terug. Daar mag Martin zo meteen iets over vertellen. Dit is dus een beetje het programma voor de avond. Mag wel de volgende sheet geven. Ik heb altijd de neiging om met presentaties helemaal niet aan de sheets te houden. Dus vergeef mij dat maar even. De aanleiding. Hè? Hoe zijn we nou begonnen met herstructurering openbare ruimte? Dan moet ik toch heel even een klein beetje teruggrijpen op de geschiedenis. De raadsleden die er in de vorige periode zaten, die weten het misschien ook nog wel. Wij zijn op enig moment vanuit de hele organisatie hebben gezegd, joh, er verandert zoveel in die samenleving en die is zo veranderlijk geworden. Als gemeentelijke overheid wil je daarin mee blijven bewegen. Dat moet ook. We doen het uiteindelijk allemaal voor onze inwoners. En hoe kunnen we dat nou doen? Nou, we hebben van uw raad ook een ontwikkelbudget gekregen en toen hebben we alle teams op kuiertocht gestuurd. En er waren best wel wat vragen destijds, onder andere vanuit de raad, van joh, 3 dagen elk team op pad, wat kost dat niet? Kunnen ze in die tijd niet iets anders doen? En diezelfde vragen werden overigens ook door onze collega's gesteld. Hè? Wat kost dat niet en kunnen we in die tijd niet iets anders doen? Aangevuld met de vraag, en moet ik dan 2 nachten in een stapelbed met mijn collega? Want dat speelde ook nogal een rol. Maar we hebben gezegd, ja, we gaan dat toch doen. Want we willen heel graag dat jullie gaan nadenken over die veranderende samenleving en hoe we die als gemeentelijke overheid, hoe we daarmee om kunnen gaan. En het waren 3 dagen met een best wel een logische indeling. De eerste dag hebben we gezegd, kijk naar wat al die veranderingen zijn. Ga daarover ook in gesprek met de samenleving. Hè. Er zijn teams die zijn op bezoek geweest bij twee agrarische bedrijven. Hè, waarvan er één nog heel traditioneel boerde en de ander zijn bedrijfsvoering echt radicaal om had gegooid. Nou, zonder daar een waardeoordeel over te hebben, maar hè, wat is dan het verschil tussen dat soort bedrijven? Dus zo hebben de medewerkers ook kennis gemaakt met wat betekent dan al die verandering die er in de samenleving speelt. De tweede dag was echt gericht op de teams zelf. En bij openbare ruimte ging dat dus over hoe gaan we die openbare ruimte zodanig vormgeven en inrichten dat, dat we dat in samenwerking met die samenleving doen. En uiteindelijk de derde dag was ook nog steeds samen, maar ook individueel. Want daarin was de vraag, wat ga jij als medewerker bijdragen? Hoe kun je daaraan bijdragen? Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? Welke kernwaarden heb je daarbij nodig? En passen die bij wat we in de twee dagen daarvoor tegen elkaar gezegd hebben? Nou, uiteindelijk zei het team openbare ruimte, en het is dus wel heel mooi dat het een verandering is die echt van onderop gekomen is, die door het team zelf begonnen is. Het team zei, we zien eigenlijk drie aspecten waarop we vinden dat beheer en onderhoud van die openbare ruimte anders moet. En ik chargeer al altijd een beetje, want ik scheer iedereen over één kam en dat is wat ingewikkeld. Maar het is wel zo, openbare ruimte is een technisch team. Een team van techneuten. En op de HTS leer je dat 1 plus 1 altijd 2 is. Wat zei je?
Op de HAO ook trouwens.
Op de HAO ook, ja. Maar in de huidige samenleving is dat niet meer altijd zo. We streven ernaar met z'n allen om 1 plus 1 soms 3 te laten zijn. En soms moeten we ook wel eens knarsetandend genoegen nemen met 1 plus 1 is 1,5. En voor een technische afdeling is dat best ingewikkeld om te accepteren. En we doen ons werk en in die civiele sector, zeg maar, die is niet zo veranderlijk van zichzelf. Ik zeg altijd, sinds de oude Romeinen leggen wij al klinkers in de straat. We zijn nu 2000 jaar verder en soms doen we dat nog steeds. Dus zo'n verandering vraagt best wel iets van zo'n team. Het team zei, nou, we hebben eigenlijk drie ingangen waarop we anders werken willen vormgeven. En de eerste, hele belangrijke, dat is duurzaamheid. We zien natuurlijk met z'n allen in de samenleving dat klimaat, we komen net weer uit een periode van extreme droogte, maar als het dan gaat regenen, dan staan de straten ook blank. Dus we zien dat we met duurzaamheid, met energie, ook op dit moment natuurlijk ontzettend actueel, dat we daarmee aan de slag moeten. Dat is meer dan wat we voorheen deden. En daar hebben we ook mooie projecten in te doen. John Meijer is in ons midden. We zijn afgelopen jaar in de krant gekomen dat wij de gemeente waren met de hoogste stijging, de grootste stijging van het aantal laadpalen in Nederland. Dat komt onder andere doordat we over dit soort onderwerpen zijn gaan nadenken. Tweede invalshoek, zeg maar even, dat ging over integraal werken. En dat klinkt allemaal ontzettend saai, maar wat dat betekent is, we werkten altijd al samen. We zitten op één afdeling, één team met elkaar. En er werd altijd wel gevraagd, goh, ik heb een klus, heb jij ook nog een klus daar in de buurt en kunnen we dat niet samen doen? Maar integraal werken, zei het team, dat betekent echt iets anders. Dat betekent dat we met veel meer collega's, maar ook veel meer aan de voorkant, voordat we met iets beginnen, gaan nadenken over hoe kunnen we er samen iets mooiers van maken. Nou, we hebben daar al een aantal mooie projecten ook in het verleden over benoemd. Hè. De wethouder heeft het wel eens gehad over de Leisterstraat. Daar hadden we gewoon een onderhoudsopgave. De straat was niet goed, de riolering was niet goed. Nou, dat kun je eruit halen, vervangen. Prima. Zo zouden we dat zeg maar even vroeger gedaan hebben. En nu zijn de mensen gaan zitten en samen met de buurtbewoners gekeken naar, ja, wat hebben jullie nou nodig? Wat zouden jullie nou willen in die straat? En het was een hele smalle straat, ook een hele stenige straat. Dus in het kader van zowel klimaat, maar ook de beleving van de inwoners, hebben we gezegd, goh, dat zou ook anders kunnen. En inwoners hebben een meter van hun voortuin afgestaan aan de gemeente, zodat wij daar een veel mooiere, ingerichte, groenere straat van konden maken. En en passant hebben we overigens ook nog even alle voortuinen gesaneerd van asbest. En wat je nu ziet, is dat de bewoners in die straat gewoon niet alleen zomaar super tevreden zijn over hun straat, maar dat er ook gewoon stoeltjes in de voortuin staan. Dat mensen contact hebben met elkaar. Dus dat we ook een bijdrage hebben geleverd aan, nou, zeg maar even, de sociale cohesie in die buurt. En we worden af en toe zelfs benaderd door mensen uit omliggende straten die zeggen, wanneer zijn wij aan de beurt? Nou, als je als gemeente benaderd wordt door mensen met de vraag wanneer gooi je onze straat open, dan heb je volgens mij iets goeds gedaan.
Frank, wil je hier nog iets op zeggen? Hij had gisteren een paar hele goede vragen gesteld.
Ik probeer jullie ook even uit te dagen. Ik heb de vraag van gisteren ook gehoord. Ja. Dat gaat over integraal werken, maar het gaat ook meteen over het derde thema wat het team onderkend heeft. En dat is het mensgerichte. Wat ik net al zei, hè, vanuit een technisch georiënteerde afdeling, zeiden de mensen uit zichzelf, en dat vind ik echt heel knap, maar ja, maar echt doen we het daar niet voor. We zijn niet tevreden als de openbare ruimte voldoet aan de onderhoudsnormen die door de CROW en allerlei ingewikkelde instanties aan ons opgelegd worden. We doen het er uiteindelijk voor dat onze inwoners zich prettig voelen. Nou, wethouder Meulenkamp zegt altijd, hè, je bent sneller beter als je in het ziekenhuis ligt wanneer je op een boom uitkijkt dan wanneer je op een stenen muur uitkijkt. En dat is wetenschappelijk bewezen. Dus we hebben ook iets te doen in die openbare ruimte op een zodanige manier dat onze inwoners, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor, zich gelukkiger voelen en daar blij mee zijn. Nou, vanuit die drie invalshoeken heeft het team gezegd, wij zouden eigenlijk toch wat anders moeten gaan werken. En wat daar nogal ook een rol bij speelde, was dat het in een tijd was waarin er ook een bezuinigingsbehoefte was. Hè. We hebben allemaal meegemaakt, ook vanuit de verhoogde uitgaven vanuit het sociaal domein, wisten we dat we moesten gaan bezuinigen. En we hebben vanuit onze eigen overtuiging destijds gezegd, wij denken dat we op deze manier, door slimmer te werken, ook geld kunnen besparen. En we hebben toen gehad over een bedrag van 250.000 euro. En daar zijn we van overtuigd, waren van overtuigd, zijn we nog steeds van overtuigd dat we dat konden halen en dat hebben we inmiddels ook gehaald. Wat op dat moment ook best wel een beetje lastig was, was dat de bezuinigingsopgave eigenlijk groter was dan die 250.000 euro. En uw raad heeft toen besloten om het onderhoudsniveau van B naar C te verlagen en nou, daar hing een grotere bezuiniging van 700.000 euro mee samen. Dat was op dat moment voor ons met elkaar best wel even slikken. Want je wilt graag kwaliteit leveren en je bent bezig met een ontwikkeltraject waarin je alles net iets mooier wil maken. Dan is het ook soms ingewikkeld als het door financiële omstandigheden wat minder moet worden. En het heeft ook wel even gekost en ik vind het een compliment aan het hele team. Dat uiteindelijk de knop om is gegaan dat we gezegd hebben, ja wacht even, maar we kunnen dit ook als een kans benutten. Als een manier benutten om uitgedaagd te worden, om het dan nog maar wat slimmer en nog maar wat anders te gaan doen. En het is niet helemaal een Hosanna verhaal, want dat is ons behoorlijk gelukt. En tegelijkertijd, en dat heeft uw raad volgens mij bij de zomerbrief ook geconstateerd, maar wij zien het ook, is de kwaliteit van die openbare ruimte wel wat minder geworden. Eigenlijk een beetje tot ons alle verbazing, hè? Want toen we begonnen en toen die bezuiniging aan de orde kwam, zei iedereen, goh, het ziet er buiten eigenlijk gewoon hartstikke goed uit. Dat was ook zo. En dan veronderstel je met elkaar, van, nou, als het een klein tandje minder gaat, dan zal het allemaal wel meevallen. Nou, uiteindelijk zien we wel gewoon ook met elkaar dat het her en der minder is geworden. En gelukkig heeft ook uw raad daar wat impulsgeld voor beschikbaar gesteld. Maar ik ga niet Martin alle gras voor de voeten wegmaaien, die zal er zometeen iets over vertellen. Daarmee hadden we dus ook de bezuinigingstaakstelling op onze nek en die hebben we in kunnen vullen. En daar zijn we eigenlijk ook wel heel tevreden over. Mag wel de volgende sheet doen. Om het allemaal nog maar eens even in een soort perspectief te zetten, hè, dat anders werken, dat staat niet op zichzelf. Dat hangt enorm samen met die impulsen, zeg maar even, die we vanuit de buitenwereld op ons af krijgen. Die grote maatschappelijke opgave in energie, in duurzaamheid, in gezonde verbinding, noem het allemaal maar op. Natuurlijk ook de omgevingswet. De omgevingswet dwingt ons ook om anders te werken. Er zijn echt wel voorbeelden beschikbaar van ook van andere gemeenten, hè, want dit is landelijk aan de orde. Waarin dingen als riolering en klimaat op een andere manier in een omgevingsvisie verwerkt worden dan alleen maar op grond van onderhoud. De herstructurering openbare ruimte, waar we het nu vanavond over hebben, die dus vanuit de kuiertochten is gekomen. Daarnaast lag er ook een evaluatie Gildenborg. En we zijn inmiddels ruim 5 jaar met elkaar onderweg. We zijn destijds Gildenborg begonnen te beschrijven toen het eigenlijk nog onze buitendienst was. Maar die organisatie is ook 5 jaar verder en heeft ook andere manieren van werken ondervonden, zeg maar even. Dus ook daar hebben we impuls van gekregen. Nou, bezuinigingen heb ik volgens mij meer dan genoeg over gezegd. En de laatste bolletje is organisatiewijziging. We hebben er inmiddels geëffectueerd sinds juli voor gekozen om eigenlijk alle collega's, alle medewerkers die gaan over het fysieke domein, bij elkaar te brengen in 1 afdeling. En voorheen hadden we een beleidsafdeling sociaal en fysiek en een aantal uitvoerende afdelingen, waaronder mijn teams openbare ruimte en vergunning, toezicht en handhaving. En daar is vanaf 1 juli ook team ruimte economie bijgekomen. Dat betekent dat het voor ons makkelijker is om die integrale opgave samen te kunnen doen. In ieder geval voor mij als manager, omdat ik er nu ook over mag gaan. Dus dat alles, zeg maar, is input voor dat idee van we gaan het anders doen. Nou, we proberen ook met de bezuinigingen, zijn de woorden van onze wethouder, het wordt niet minder, het wordt anders. Dat hebben we op deze manier geprobeerd in te vullen. En nogmaals, ik vind het echt wel een compliment aan de mensen in mijn team dat ze zo'n verandering hebben doorgemaakt met elkaar.
Vraag van de heer Mulder.
Ja, je noemde die organisatiewijziging, bezuiniging. Ander team is dus gekomen of is er nou een team bijgekomen? Zijn er ook, doe je nou hetzelfde werk bij minder mensen?
Nee, dat heeft alleen echt met het harkje van de organisatie te maken, zeg maar even. Hè. Dus het team ruimte economie is bij de afdeling fysiek domein gekomen. Maar het is meer dan alleen maar dat harkje. Wat je ziet doordat je weer in 1 organisatieonderdeel zit en hoe dat werkt, weet ik ook niet precies. Maar gek genoeg, het werkt zo, als je dan dichter bij elkaar zit, werk je makkelijker samen. Ik heb het ook wel eens andersom meegemaakt, hè, ooit bij een andere gemeente, dat het team bouw- en woningtoezicht opgesplitst werd in een team vergunningen en een team handhaving. En dat binnen een week die van handhaving zeiden, ja, die van vergunningen. Maar het werkt andersom dus ook. Bij elkaar is makkelijk.
Ik zie een vraag van Rick Valk. Valk.
U zei dat die bezuiniging van 7,5 ton... daarmee ben je van niveau B naar niveau C gegaan. Hè? Want wij hebben inderdaad binnen de fractie ook een aantal opmerkingen gekregen van burgers die zeggen, ja, het ziet allemaal onverzorgd uit. Maar is het nou ook omgekeerd als wij zeggen van we willen gewoon dat het weer op het oude niveau kost ons dat weer 7,5 ton? Is het zo simpel? Nee, want wij krijgen, hè, we zien toch wel een beetje van we willen een beetje opschalen. En wat gaat ons dat dan kosten?
Ja, graag, maar daar ga ik niet over. Ja en nee. Ja, Martin gaat er zo meteen iets over zeggen. Voor een deel is het zo, maar het is ook wel ingewikkelder. Als je al teruggegaan bent in kwaliteit, dan moet je daarna eigenlijk weer eerst investeren voordat je weer op niveau...
Kan Martin daar nu iets over zeggen? Martin, je hebt de microfoon voor je. Dan is het best wel makkelijk, want anders is de heer De Valk heel onrustig de hele verhaal.
Dat kan. We hebben natuurlijk op een aantal fronten ingezet op anders werken. Waar we bijvoorbeeld samen met buurten al dingen hebben aangepakt. Waar buurten nu zelf al onderhoud gaan doen, zodat wij onze kosten hebben, maar doordat zij zelf dingen doen, is de kwaliteit dus ondertussen weer hoger in dat soort buurten. Die hoef je dus niet opnieuw bij te plussen. Tenzij je die mensen weer gaan zeggen, dan hoeven wij het ook niet meer te doen, de gemeente doet het zelf maar. En een aantal dingen hebben we natuurlijk veranderd door voor andere beplanting bijvoorbeeld te kiezen, waar minder onderhoud voor nodig is. Als je dat weer terug wil hebben naar het origineel, moet je inderdaad weer fix investeren om weer op het oude niveau te komen met de beplanting die erin stond. Maar goed, ook daar geldt nu, hè, zeker de huidige temperaturen. Wat gaan we met beplanting doen? Is dat nog steeds dezelfde beplanting? Dan moet naar palmbom, heb ik wel eens gezegd. Maar,
cactussen.
Dus, of cactussen, moet je daar naar kijken.
De conclusie is dus, 1-op-1 terugdraaien is niet zo...
1-op-1 terug niet, nee. Maar een aantal dingen wel. Kijk, de onkruidbestrijding, dat hebben jullie ook, die 6,5 ton, zeg maar, die beschikbaar is gesteld. Daar gaan we gewoon weer 2 rondes van doen. Als je dat structureel wil, moet je structureel daar gewoon geld voor beschikbaar stellen. Dat kan.
Ja, maar daar hebben we de raad ook over geïnformeerd. 650.000 euro is de raad vorig jaar beschikbaar gesteld. Ja. Dan kun je nu 2 jaar lang wat extra onderhoudsrondes doen om dat beeld wat jullie dan ook schetsen, om daar toch enigszins wat...
Maar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Ja, of nu ook dan? Nee, doen we zo meteen.
Nou ja, zoals uit de voorbeelden blijkt, ik vind het wel leuk om toch nog een aantal voorbeelden te bespreken, is het niet zo simpel, zeg maar. En tegelijkertijd, wij proberen steeds meer vanuit onze inwoners te werken. Dat betekent dus ook dat we, wat Martin net al noemde, in het kader van participatie, niet alleen het meedenken, dat gebeurt ook veel meer dan voorheen, hè. Wij zijn al lang niet meer de techneuten die ervoor gestudeerd hebben, dus weten wat goed voor onze inwoners is en met een kant-en-klaar plan komen. Af en toe gebeurt dat nog bij een simpel onderhoudsprojectje, maar wij gaan veel eerder naar onze inwoners toe om daar met ze over te praten. Maar het gaat ook over meedoen. In de zorg is het al lang gebruikelijk dat wanneer je een zorgbehoefte hebt en je meldt je bij de gemeente, dat je de vraag krijgt, wat kun je nog zelf? Wat zouden eventueel je kinderen of je buren of je weet ik veel voor je kunnen doen? Die vraag stellen we ook steeds meer aan onze inwoners. Hè. Als iemand zich meldt en zegt, ja, het onkruid op mijn stoep staat te hoog, dan gaan we ook in gesprek. En als mensen dat willen, dan faciliteren we dat met een kleine investering. Kun je daar zelf ook iets in doen? Dat is in de samenleving van nu hartstikke nieuw. Het is tegelijkertijd ook knetterouderwets. Want ik weet niet beter dat als we vroeger sneeuw hadden liggen, dan schoof mijn vader ook de stoep en nam die ook de stoep van de bejaarde buurvrouw even mee. Dat is nu niet meer zo normaal als dat het ooit geweest is. We proberen door zelfwerkzaamheid van onze inwoners en misschien ook wel onze ondernemers te kijken van goh, wat kun je zelf doen? En dat jagen we aan met wat stimuleringsgeld, zeg maar.
Jos, je bent met.
Ik heb nog even een vraag over de organisatie. Is mijn beeld dan goed dat jullie zeg maar beleid en uitvoering weer bij elkaar hebben gezet?
Oké. Ja, dat is ook wel weer een beetje spannend. Maarten en ik zeggen wel eens tegen elkaar, we worden wat ouder, daar word je wijzer van. Maar het is ook wel het risico dat je erg terugkijkt naar hoe ging dat in het verleden. We hebben natuurlijk allerlei organisatiemodellen in het verleden al gehad. Ik heb nog het secretariemodel meegemaakt. Maar op een gegeven moment waren er sectoren, alles van ruimte bij elkaar en alles van maatschappelijke zaken bij elkaar. Toen gingen we kantelen, zeiden we alles beleid bij elkaar en alle uitvoering bij elkaar. Nu hebben we toch weer alles van ruimte bij elkaar. Maar ik ben er wel van overtuigd dat onze medewerkers in de tussentijd ook bijgeleerd hebben. En we hebben, dit is het harkje zeg maar even, maar we hebben ook met onze medewerkers besproken dat je, en dat zien we alle dagen gebeuren, dat je ook buiten dat harkje in een soort matrixorganisatie of netwerkorganisatie, vandaag ben je met klus A bezig binnen je afdeling, morgen ben je met project B bezig, afdelingsoverstijgend en overmorgen misschien wel met een programma wat helemaal gemeenteoverstijgend is. En daar hebben we wel in bijgeleerd, maar ik vind dat is ook spannend.
Jos, je bent nog met de inleiding bezig? Of,
Ik
nee, dat is niet vervelend bedoel, maar nee. Ik ben even kijken van hoe.
Ja, nee, ik was bijna door de voorbeelden heen. Een paar toch nog even noemen. We hebben het hier ook al regelmatig gehad, bijvoorbeeld over Ruperts Erf. Dat is een project wat we nog willen starten. Maar ook dat is zo'n voorbeeld van waar we begonnen zijn, was met constateren dat de grondwaterstand daar te hoog is en dat we een probleem hebben met kapotte drainage. Nou, dan kun je vanuit riolering bekijken van nou, gooi de grond open, nieuwe drainage erin, grond weer dicht, klaar. En dat vind ik echt een mooie, dat onze medewerkers riolering zeggen, ja maar wacht even, we kunnen hier zoveel meer bereiken, want we hebben hier een wijk, en ik generaliseer weer een beetje hoor, maar met woningen uit de jaren 60, 70... Hier kunnen we iets doen met energiebesparing. Kunnen we niet iets doen als we toch die grond open hebben met aardwarmte? Kunnen we en passant ook nog kijken of voor die wat vergrijzende bevolking het voorzieningenniveau nog oké is? Of kunnen we, ik zie iemand lachen, ik snap hoor. Maar weet je...
Pas even op Jos, je hebt een inwoner van de Ruperts zit hier.
Ja, dat, ja, ja. We doen het graag, zeg maar. Nee, maar even, het is een voorbeeld. En ik zei net, ik generaliseer enorm, ik scheer iedereen over één kam. Maar dit soort voorbeelden laten zien dat op dit moment, bij wijze van spreken, onze medewerkers riolering zich ook druk maken over een item als gezonde verbinding en klimaat en energie. Nou, ik kan nog heel lang doorpraten, maar ik ben ongeveer door de voorbeelden heen.
Dankjewel Jos. Jouw bevlogenheid beïnvloedt ook inderdaad de afdeling. Dat vind ik ook heel mooi als wethouder, dus dat is supergoed. En dan hebben we nu Bert Blauwendraad. Bert is onze, heel onelegant Bert, onze ingehuurde specialist die dit allemaal op een fantastische manier heeft voorbereid. Bert.
Ja, volgens mij is mijn verhaal al grotendeels verteld zojuist. Kan ook bijna niet anders. Met zoveel trots. Volgende sheet, Denise. Wat hebben we gedaan? Gaat hij nou? Je mag in één keer doorklikken hoor, wat mij betreft naar het eind van de. Even heel kort. In juni 2019 is naar aanleiding van die kuiertochten een startdocument opgesteld en nog een bijeenkomst met de afdeling geweest. Vervolgens in maart zijn we met het programma gestart en vervolgens kwam corona. Dat betekent dat we in april, mei heel veel van de gesprekken, die met name ik heb gedaan om eens te verkennen van wat speelt er nou precies en hoe denken jullie erover en nog meer die verdieping in proberen te gaan, allemaal online plaatsvonden. Nou, dat is niet de meest ideale manier om dat te doen. Zeker toen nog niet, want toen waren we het ook nog niet zo gewend. Inmiddels doen we dat met twee vingers in de neusgaten, dus een beetje alles digitaal. Toen zeker nog niet. Nou, vervolgens kwam in juni, wat we net al aangaven, de nieuwe bezuinigingstaakstelling erbij. Hebben we naar aanleiding daarvan nog weer opnieuw gesprekken gevoerd. November kwamen we met een eerste tussenrapportage die we in december kwijtraakten. Kortom, een vliegende start. Maar het nam niet weg dat we met z'n allen toch flink aan de gang gegaan zijn, Denise. Hoe hebben we dat nou uiteindelijk gedaan? Nou, wat we vooral gedaan hebben is het programma ingedeeld in vier speerpunten. Dus dat werd net al even ook genoemd. Gildeborg was een belangrijk onderdeel die van invloed was. Daar hebben we een echt apart spoor van gemaakt om de gesprekken daarmee te voeren.
Zijn er raadsleden, de nieuwe raadsleden, weten wat Gildeborg is? Nee, even voor alle duidelijkheid, want het zou jammer zijn als je die kennis mist.
Ja, okay, helder. Onze buitendienst. Organisatie, ja. Wij hebben een integraal beheerplan voor de openbare ruimte opgesteld met elkaar. Daar kom ik zo nog heel even inhoudelijk op terug. Dat was een apart spoor. Het financiële gedeelte, waar Martin zo wat over verteld, was een derde spoor. En het vierde spoor was echt gericht op dat anders werken. Volgende sheet. Even per stuk. Gildeborg. Daar was de afspraak dat we de totale bezuinigingstaakstelling, even corrigeren, het was 2,5 ton oorspronkelijk en er kwam 7 ton bij voor het teruggaan van kwaliteit C naar B. Totaal dus 950.000 euro, die hebben we opgesplitst in 390.000 euro die bij Gildeborg kwam te liggen. En het restant van 560.000 euro, die hebben we binnen de begroting van de openbare ruimte opgelost. Komt Martin zo meteen inhoudelijk nog op terug.
Misschien een heel even korte toelichting. We hebben met Gildeborg natuurlijk afspraken over hoe we werken. En een van die afspraken is dat we maximaal 10% per jaar mogen bezuinigen. Want anders wordt voor hun zou de klap te groot worden, zou ik maar even zeggen. Heel plat, we geven per jaar 3,9 miljoen aan Gildeborg, dus daar komt die 390.000 euro vandaan.
Vervolgens ook vanuit de evaluatie Gildeborg hebben we afgesproken dat we toe willen werken naar nieuwe productbladen. Nou, dat gaat vanaf volgend jaar verder gebeuren, maar er zijn de eerste gesprekken ook al over gevoerd.
Wat is een productblad, Bert?
Dat is een omschrijving waarin precies is opgenomen wat de prestatieverwachtingen zijn van Gildeborg. En ik zeg nu al het woord prestatie. Oorspronkelijk ging dat heel erg, ik zou bijna zeggen, rekenkundig met we maaien zoveel keer en we doen zoveel keer dat en we doen zoveel keer dat. En waar we in de productbladen veel meer naartoe willen gaan, is een omschrijving van een resultaat. En dan vervolgens kan de organisatie zelf kijken hoe ze dat het beste in kunnen gaan vullen.
Wat zijn nou de drie grootste taken die Gildeborg eigenlijk doet voor ons gemeente? Want je hoeft niet alles op te noemen, maar een beetje beeld te krijgen. Wat is er dan?
Met name de onderhoudswerkzaamheden in het openbaar gebied. Dus het maaien, groen onderhoud, dat soort dingen. Ook een stuk calamiteiten. Dus op het moment dat er ergens geconstateerd wordt dat er een gat in de weg zit, dan gaat Gildeborg daar in eerste instantie op af om dat op te lossen. Dat soort werkzaamheden. Volgende spoor. Het integraal beheerplan openbare ruimte. Het doel daarvan was om ervoor te zorgen, wat ook al in het verhaal van Jos net naar voren kwam, om veel meer te kijken hoe kunnen we veel integraler kijken naar onze opgaves. We hebben binnen de openbare ruimte en ook binnen onze club zeg maar even een tak die zich bezighoudt met riolering, verkeer, wegen, groen. Nou, ieder heeft zijn eigen beheerplan, maar hoe kunnen we nou als een paraplu daarboven nog een integraal beheerplan maken, wat ervoor zorgt dat we met elkaar proberen de verbinding te zoeken. Nou, dat hebben we met elkaar opgesteld. Daar hebben we als input eerst ook een beeldvormingssessie intern voor gehouden met alle afdelingen van de gemeente. Wat zien jullie nou als belangrijke onderwerpen waar we met elkaar aandacht aan moeten besteden als je kijkt naar hoe we beheer en onderhoud de komende tijd willen gaan inrichten? En we hebben dat naar buiten toe gedaan. We hebben een enquête leefomgeving gehouden met onze inwoners met een vrij groot respons. Waar even heel kort samengevat, met name de conclusies waren dat eigenlijk iedereen redelijk tevreden was over de leefomgeving. Dat ze wel zagen dat het onderhoud van groen wat terugliep. Dat ze belangrijke thema's om aan te gaan werken vonden klimaatbeheersing, duurzaamheid. Dat er best bereidheid is om in die directe leefomgeving ook zelf wat te doen. Maar dat het verschuiven, het simpelweg verschuiven van taken van gemeente naar bewoners wel als een verkapte bezuiniging wordt gezien, waarvan het de vraag is of dat nou echt de bedoeling was. En een belangrijke tip of aandachtspunt ook was, probeer nog wat beter te communiceren over de leefomgeving en de keuzes die gemaakt worden daarin. Bijvoorbeeld ook aan huis, in huis, aan huisbladen of wat dan ook. Nou, dat zijn dingen die we in ieder geval ook al in ons achterhoofd geknoopt hebben voor de toekomst. Maar dat was onder andere een basis voor het integraal beheerplan openbare ruimte. Dat hebben we met z'n allen opgesteld. Daar hebben we vervolgens ook een doorrekening van gemaakt. Van, als je nou allerlei maatregelen wel of niet zou nemen. Er zit ook in het document zit er echt een voorstel voor een aantal maatregelen die je zou kunnen treffen. Als je keuzes maakt jaarlijks in wat gaan wij volgend jaar doen. Zitten de keuzes in hoe je dat zou kunnen doen. Met ook een doorrekening wat dat financieel betekent. Om ook te kijken of we daarmee met de keuzes die we nu willen maken de bezuinigingstaak zouden kunnen halen. Nou, uit die doorrekening blijkt dus inderdaad, en dat is in de begroting 2022 al terechtgekomen, dat dat haalbaar bleek. Dat IBOR dat vraagt dus heel nadrukkelijk integraal aandacht voor de koppelkansen. Dus we hebben hem daarom ook opgezet op basis van een aantal thema's. En we willen dus veel meer kijken naar hoe kunnen we een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving creëren. En die maatregelen die ik net al noemde, hoe dragen die dan bij, dus de keuzes die je kunt maken, aan juist die thema's. Dus als we ergens aan de gang gaan, hoe kunnen we onze keuzes dan zo maken dat wat we doen ook echt bijdraagt aan duurzaamheid. Of bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Of bijdraagt aan, nou, noem maar op, die koppelkansen. En dat hebben we trouwens volgens mij ook al eens een keer besproken eerder met jullie. Daar twijfel ik over trouwens, dat staat erin. Maar dat willen we in ieder geval vandaag ook nog eens even doen. Kijk, hier staat nog even inhoudelijk wat daar uitgerold is. Samen dus werken aan die drie thema's gezond, veilig en duurzaam. En daarmee sturen we dus veel meer op waarden en doelstellingen dan die... Ja, toch wat meer meetbare, dat maakt het ook wel weer lastig. Het is vaak nog minder meetbaar, wat meetbare beeldkwaliteit. We hebben het net gehad over de bezuiniging in beeldkwaliteit. Dat is makkelijk meetbaar, hoeveel onkruid staat er tussen mijn tegels. Alleen je kunt je afvragen of je overal diezelfde meetlat moet hanteren. Ook uit zo'n enquête blijkt, je kunt best wat minder in onderhoud en beheer. Bijvoorbeeld in het buitengebied. Maar er zijn een aantal parels in de kernen waar we vinden dat het beheer en onderhoud echt een stapje beter moet zijn. Nou, daarmee kun je gewoon keuzes maken in plaats van één maatlat overal neerleggen. En daarmee stuur je veel meer op waardes van locaties, omgevingen, noem maar op.
Bert, mag ik er nog wat op aanvullen?
Ja.
Een van de dingen waar we heel erg naar kijken, dat is bijvoorbeeld het gazon maaien in de kernen. Voor veel inwoners is traditioneel gegroeid de beleving een strak gazon is mooi. Terwijl we in de waarden van nu ook veel meer naar biodiversiteit aan het kijken zijn. En wat zou er nou gebeuren op het moment dat je dat met kruidenrijke mengsels inzaait en je laat het de hele zomer staan? Dan is het, ik bedoel, de beleving van wat is mooi, hè, die is zo subjectief dat die heel moeilijk meetbaar is. Maar je kunt voor hetzelfde geld zeggen, dat is ook mooi. Kijken op iets bloeiends of kijken op een strak gemaaid grasveld. Het vraagt alleen goede communicatie met onze inwoners. Maar als we op de tweede manier en kunnen besparen op het maaien, maar ook nog een keer, en dat is veel belangrijker, een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, dan hebben we dus echt veel gewonnen. Maar dat vraagt wel een andere manier van kijken, niet alleen van ons, maar ook van onze inwoners.
En daar zullen we dus ook goed over moeten communiceren, waar we keuzes maken.
Nog een vraag over die waarden en die parels, dat hebben we vaak gehoord. Kwam dat nou voort uit die enquêtes die je hebt gehouden met de inwoners, of is dat een idee ook die in het huis is ontstaan?
Een combinatie. We hebben ook echt expliciet uitgevraagd, als je wat minder zou moeten of willen gaan doen in beheer en onderhoud, waar zou dat naar jullie idee wel kunnen en waar niet? En daar kwam als reactie op. Er zijn zat plekken, met name ook in het buitengebied, waar het misschien een tandje minder mag. Ja, als je kijkt hoe bijna met een afvoer je gevoel met een nagelschaartje geknipt en keurig het buitengebied eruit ziet ten opzichte van sommige kernen. Kun je wellicht andere keuzes maken, kwam daaruit. En dan bijvoorbeeld, of bij voorkeur ook een aantal parels, gedenkmonumenten is bijvoorbeeld heel expliciet genoemd. Daarvoor moeten we zorgen dat het er altijd spik en span bij ligt.
Ja, Arjan Zandvoort.
Jos, je vertelde net over dat gezonmaaien en over dat Kouderijk. Je ziet het bij ons in het buitengebied ook. Je ziet er heel wisselende reacties op. Je ziet een aantal mensen die een bordje zetten in de berm van als AUB deze berm niet maaien. Maar je ziet ook wel mensen die elke 3 dagen de berm voor hun woning gladmaaien. Zou je dat niet, en zo is dat in de kern volgens mij, maar dat lijkt me toch dat je daar met de mensen in de buurt in gesprek mee gaat. Dat kan best voor dat in bepaalde wijken dat mooi vinden, dat langere, dat kruip. Maar dat bepaalde wijken ook zeggen, ja, wij willen toch liever dat kijk, als je het op die manier doet, dat het veel integraal is, dat beter past met de behoeften van die wijk.
Dat is precies wat we aan het doen zijn, die gesprekken. En dat is ook wat ik net zei, hè, ook vanuit het participatieve en met onze collega's van wijkbeheer gaan we heel erg kijken naar hoe we dat soort oplossingen kunnen bedenken. We zouden ook geen techneuten zijn als we dat ook meteen erg lastig zouden vinden, want er zit iemand op die maaimachine die een route heeft en die weet van ik moet bij de gazons langs. En het ene gazon wel en het andere gazon niet. Nou, er zijn technische oplossingen voor, kan je tegenwoordig met GPS van alles mee doen. Maar we hebben ook te maken in die groene omgeving met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus maakt het ook wel ingewikkeld, maar dit is wel precies wat we aan het proberen zijn.
Ik heb ook nog even een vraag, want in de vorige sheet werd maatregelen aangegeven. Moet ik dat eigenlijk zien als scenario's waar je uit kunt kiezen met verschillende financiële onderleggers? Of worden alle maatregelen gewoon uitgevoerd?
Het zijn echt concrete keuzes, eigenlijk allebei. Het zijn hele concrete keuzes, zoals we kunnen minder gaan maaien en dat levert je dan zoveel op. Maar er zitten ook keuzes in die je gewoon meteen kunt doen. Als je, dan kan ik niet zo gauw even op een voorbeeld komen. Maar er zijn natuurlijk keuzes die geen geld hoeven te kosten, die je wel door kunt voeren. Martin die zoekt dan meteen even terug. Zie ik. Het lijkt wel 10 voor 12. Mijn secondant zoekt het even op.
Ga verder bij het ondertussen.
Volgende sheet. We komen er dan zo nog heel even op terug. Even het onderdeel begroting. Daar gaat Martin zo meteen inhoudelijk nog verder op in. Maar heel even kort samengevat. Wat we net zeiden, die structurele bezuinigingstaakstelling van €950.000 is verwerkt in de begroting van 2020. En dat hebben we vooral behaald door enerzijds de bezuiniging bij Gildeboren en anderzijds op de eigen begroting door dingen gewoon anders te gaan doen. En we hebben met elkaar geconcludeerd dat de opbouw van onze begroting ook anders zou kunnen en moeten. Nou, daar willen we voorstellen van gaan doen in de begroting 2023. Dat komt dus bij de begrotingbehandeling vanzelf langs. En het belangrijkste is dat we volgens de BBV-categorieën echt duidelijk willen maken hoe we begroten ten aanzien van dagelijks onderhoud, groot onderhoud en investeringsreserveringen voor vervangingen te zijnde tijd. Dat is nodig vanuit wet en regelgeving. Maar het maakt het ook voor onszelf zeg maar even veel helderder om dan ook duidelijk te kunnen maken waar we precies het geld aan uitgeven. Nu deden we dat veel meer in cyclisch en niet-cyclisch onderhoud. Die termen hebt u wellicht als ik hier langs zien komen in oude begrotingen. Nou, dat was eigenlijk, ik zou bijna zeggen, niet meer helemaal voor iedereen duidelijk wat nou precies niet-cyclisch en wel-cyclisch was. En dat betekent ook dat we soms dingen aan het doen waren die eigenlijk onder groot onderhoud vielen. En die deden we vanuit onze potjes dagelijks onderhoud. En dan kom je er vervolgens achter dat je te weinig geld hebt voor dagelijks onderhoud. Maar te veel nog over hebt voor groot onderhoud. Nou, we hebben dus ook nu met elkaar gekeken vanuit dat integraal beheerplan en de doorrekening daarvan. Hoe zouden we dat nou beter kunnen ordenen zodat we dat ook beter kunnen beheersen.
Dat nog wel even aanvullen. Ja, het is eigenlijk net andersom, overigens, over dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Ik maak vaak de vergelijking met je auto. Elke vergelijking gaat overigens ook meteen mank, hoor. Maar om het te kunnen begrijpen is dat soms wel eens handig. Kijk, als je een auto hebt, dan kun je ervoor zorgen dat hij er aan de buitenkant en aan de binnenkant prima uitziet. Je kunt hem elke dag stofzuigen, wassen en dan ziet hij er prachtig uit. Maar één keer per jaar moet die auto wel voor onderhoud. Er moet APK en er moet... wat grotere dingen, een keer nieuwe banden of een nieuwe accu of weet ik veel. Dat is dat groot onderhoud. En vervangingsinvestering, ja, je moet eigenlijk ook sparen voor op het moment dat je die auto moet vervangen. Want er komt met al dat goede onderhoud toch een keer op een dag een eind aan de levensduur van die auto. Wat wij doen in de praktijk, en nogmaals, elke vergelijking gaat een beetje mank is, maar wij besteden best veel geld... vanuit de onderhoudspotjes, de grote onderhoudspotjes, aan het dagelijks onderhoud. Dat is ook de reden waarom u op een gegeven moment zei, ja, het ziet er buiten eigenlijk allemaal hartstikke goed uit. En dat voor groen bijvoorbeeld, hè, ik bedoel, als je gemaaid hebt, ziet het er weer goed uit. Maar bijvoorbeeld bij wegen is dat veel ingewikkelder. Want als een weg minder begint te worden, bijvoorbeeld een asfaltweg, dan kun je er een nieuwe deklaag overheen draaien en dan ziet hij er weer prachtig uit. Maar als de fundering, de constructie onder die weg aan het kapot gaan is, dan komt er een moment dat je die weg gewoon echt er in zijn geheel uit moet halen. En dan is het heel lastig om voor ons als techneuten om aan u uit te leggen. U zegt dan, nou, dat ziet er toch prima uit. Ja, van de bovenkant wel, maar aan de onderkant niet meer. Dus dan weten we, van nu met een nieuw deklaagje kunnen we nog wel een paar jaar vooruit. Een jaar of 3, 4, maar op termijn moeten we hem echt gaan vervangen. En als je geld blijft uitgeven aan het vervangen van dat bovenlaagje, heb je op een gegeven moment geen geld meer voor die diepgaandere investering. Nou, dat is ongeveer wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en waarvan we ook zeggen, ja, dat moeten we echt anders gaan doen.
Verder komt er soms dit verhaal, denk ik, van Martin nog weer terug. Denise. Anders werken. Bij anders werken, dat is altijd meteen het lastige, hebben we vooral een aanzet tot verandering willen geven. Ik zeg wel eens, het nadeel van een programma ten opzichte van een project is dat een programma zich echt richt op doelstellingen en effecten en veel minder op een direct van tevoren gedefinieerd resultaat. En dat betekent ook dat zo'n programma herstructurering een aanzet geeft tot het gaan realiseren van een aantal doelen, maar we niet nu, even los overigens van de fantastische voorbeelden die we al wel hebben weten te behalen, maar niet nu al tot hele concrete andere maatregelen en effecten leidt, of tenminste resultaten leidt. Wat is dan toch een resultaat te noemen? Nou, wat we vooral hebben gedaan hier is het verbindingen leggen in binnen de organisatie en in de manier van werken met onze overige thema's, programma's en agenda's, ambities, wat dan ook. En dat hebben we geoefend met elkaar aan onder andere de initiatieventafel. Dat integraal werken, dat hebben wij zo vormgegeven in onze werkprocessen, dat op het moment dat er ergens een nieuw project gestart wordt, bijvoorbeeld vanuit een rioleringsopgave, dat we nu gewoon standaard zeggen, dat brengen we op een initiatieventafel. Daar zitten breed vanuit onze gemeente zitten daar vertegenwoordiging in, ook vanuit het sociaal domein, om met elkaar na te denken, als we deze opgave hebben liggen, welke andere opgaves liggen er dan nu of mogelijk in de toekomst waar we nu al rekening mee kunnen houden? Dus welke koppelkansen zien we die we mee zouden kunnen nemen? Maar ook iets simpels, en dat is bijna te simpel dat we dat misschien in het verleden onvoldoende deden, maar zo is het dan toch helaas. Ook zoiets simpels als we ergens gaan herstraten, welke kleuren hanteren we dan? Want als het in een buurt van een verzorgingshuis zit, dementiegericht inrichten van je openbare ruimte is iets heel belangrijks. Bepaalde kleuren gebruiken in je bestrating kan voor mensen met dementie of een andere afwijking heel vervelend zijn. We kunnen totaal de weg kwijtraken op het moment dat wij een straat aanpakken en daar een totaal andere kleuren dan de straat verderop hanteren. Over dat soort dingen nadenken, geholpen door medewerkers vanuit het sociaal domein, helpt ons ook alweer om goede keuzes te maken die geen geld kosten, maar wel bijdragen aan een betere leefomgeving. Dat is ook zo'n maatregel die dan in dit geval, hoef niet meer erop te zoeken, geen geld kost, maar wel gewoon per direct al toegepast moet worden. Nou, dat oefenen we niet alleen, dat wordt nu ook echt als structureel onderdeel van onze werkmethodes, zeg maar. En wat ons daar ook bij helpt, is dat we begonnen zijn met een actualisatie van ons handboek projectmatig werken. Ook daarin willen we dat vastleggen. De manier waarop we dus werken met elkaar, dat we daar dit soort stappen met initiatieventafels en het betrekken van onze collega's, of ze nou wel of niet binnen hetzelfde harkje vallen, laten we dat gewoon doen. Nou, en vervolgens hebben we als eindresultaat in een aanbevelingenstuk, een ambtelijk stuk, vooral natuurlijk nog een aantal vervolgaanbevelingen gedaan, omdat anders werken gewoon moet kunnen groeien. Dat is het wat mij betreft.
Vragen aan Bert, want het gaat maar Arjan Mulder.
Ja, misschien komt u ook wel straks aan de orde, maar ik was al aan het kouwen op die 560.000 euro die we gaan bezuinigen in ons eigen begroting. Ik hoorde je zeggen van we gaan dus met het grote onderhoud, een klein onderhoud, anders inrichten. Dan doen we nog steeds de goede dingen. Uiteindelijk, hè, op langere termijn. Maar zit in die 560.000 euro per jaar, hè, neem ik dan aan, zit daar ook die neergang van dat onderhoudsniveau, zit daar daarbij in?
Ja.
En kun je ook helder maken van hoeveel dat is van die 560.000 euro en wat is dus eigenlijk efficiënte werken geweest van dat bedrag?
Nee, dat antwoord zou ik simpel moeten kunnen geven, maar zo simpel is het niet. Eigenlijk is het simpele antwoord 700.000 euro, want dat was in de cijfermatige berekening, als je van B naar C gaat, bespaar je 700.000 euro. Maar wij hebben ook in dit maatregelenpakket daar tussenkeuzes in gemaakt. Een van de voorbeelden ging onder andere over de sportvelden. Daar maaien de sportvelden strak. Dat vindt de KNVB of de KNLTB of de bonden die eisen dat ook. Dat is een verplichting die ons opgelegd is. Daar kunnen we in variëren. Dat kan nog ietsjes langer. Dan kun je ietsjes minder vaak maaien. Maar je kunt ook het lange gras, de bossages om de sportvelden heen wat minder vaak maaien. Dat levert meer geld op in de bezuiniging. Tegelijkertijd is dat maaien, niet het sportveld zelf, want dat wordt door een professional gedaan, maar dat maaien van die stukken om die sportvelden heen wordt gedaan door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En dus hebben we bijvoorbeeld dat soort keuzes gemaakt om dan te zeggen, ja, weet je, laat dat dan maar in stand. Dan hebben we liever dat die bossages om die sportvelden heen wat vaker gemaaid worden dan de sportvelden zelf. Maar dat zijn hele ingewikkelde keuzes. En op die manier kunnen we ook niet meer één op één zeggen van als je van B naar C gaat, kost het zoveel of levert het zoveel op.
Dat is ook een beetje wat in dat al een paar keer gezegd is. We hebben ook niet zozeer van B naar C willen gaan, maar van B naar anders. Er zitten dus een aantal keuzes in die zijn echt gericht op beeldkwaliteit C. Maar er zitten ook nog op een aantal plekken, kies dus de plekken waar het wel en niet kan, waar we gewoon dat kwaliteitsniveau B willen blijven handhaven. Of waar we dingen op een andere manier willen gaan doen die alsnog een positief financieel effect kunnen hebben. Maar dan niet meer toe te wijzen zijn alleen maar aan dat beeldkwaliteit B naar C.
Maar heeft een vraag aan Arjan Mulder. Heb je dan het idee dat het nog efficiënter kan? Want die vraag, er zit natuurlijk een vraag achter, een gedachte achter.
Ja, nou, dat vragen we dus af. Of we dat eerder, zeg maar, anders hadden kunnen denken. En dat we dus eerder hadden kunnen besparen. Ja, wellicht altijd. Ergens moet je natuurlijk een trendbreuk plaatsen. En eens een keer met van afstand naar gaan kijken. Dus dat is volgens mij wat hier gebeurt. En dat is goed volgens mij. Want het levert dus geld op als je anders je werk gaat inrichten en organiseren. En dat hoor ik jullie eigenlijk zeggen. En dan was ik benieuwd van hoeveel is er nou van die neergang en hoeveel is van anders werken. Maar dat is eigenlijk een mixed verhaal.
Wij zijn oorspronkelijk van start gegaan, zoals we al aangaven, met een bezuinigingsstaatsel van 250 euro die we zouden kunnen realiseren door anders werken. En ik denk dat je nog steeds zou kunnen zeggen dat wellicht zo'n 250.000 euro gerealiseerd wordt door anders werken. Dus die 7 ton die daar bovenop gekomen is echt vanuit een stuk beeldkwaliteit, maar waarbinnen je dus nog steeds keuzes kunt maken.
Het is nogmaals, sorry, we proberen het een beetje te laderen met voorbeelden, omdat het daarmee soms ook inzichtelijk wordt. We hebben bijvoorbeeld bij het wegonderhoud gezien dat we op basis van technische normen, beeldkwaliteit B, keuren we een weg af, omdat de voegen tussen de stenen te groot geworden zijn. Dat betekent dat we die weg eruit halen, we gooien de klinkers weg, want die zijn afgeschreven, en we doen de nieuwe in. Dat is A, niet circulair, maar B, dan krijgen we te maken met omwonenden die zeggen, ja maar luister even, in die oude inrichting werd er minder hard gereden, want het rammelde best wel. Als je het zo wil inrichten, hartstikke mooi, maar leg er dan alsjeblieft wel weer drempels bij in. En dan is de keuze, kunnen we het ook laten liggen zoals het lag? En voldoen we dan nog wel aan de basisveiligheidsnormen? Want daar zijn we ook op aanspreekbaar. Als dat niet meer zo is, zullen we alsnog moeten. Maar als het kan, laten we het misschien nog even een tijdje liggen. En daarmee besparen we geld door dingen niet te doen. En niet is dan niet in de zin van dat het daarmee slechter wordt. Maar eigenlijk proberen we onze inwoners daar een dienst mee te bewijzen.
Wat ik er overigens ook nog wel belangrijk vind om te zeggen, is dat bij we niet alleen maar dingen dus minder hoeven doen, gelukkig. Wat ook in die bezuinigingsmaatregel zit, of in het resultaat, is dat we nog steeds denken in staat te zijn om dingen te kunnen doen. Door niet altijd alleen maar gebruik te maken van gemeentelijk begrotingsgeld, maar ook gewoon te kijken waar zijn er nog andere financieringsmogelijkheden. Hoe kunnen we met name bij integrale projecten ook kansen leggen richting subsidiegelden en al dat soort zaken. Dat zit ook in de aanbevelingen nog. Hoe kunnen we veel meer gebruik maken van subsidiemiddelen? Een van de aanbevelingen is ook om te kijken, en dat kost dan misschien wel weer geld in ieder geval in de organisatie, om echt te kijken naar een subsidiespecialist binnen de organisatie. Iemand die gewoon fulltime weet welke kansen er op dat financieel gebied allemaal liggen. En die vervolgens kan verbinden aan de initiatieven en de projecten die we doen. Daarmee creëer je nieuw geld waarmee je meer kunt doen om je doelen weer te bereiken zonder dat het lastig gaat van de gemeentelijke begroting.
Dat is ook een van de redenen waarom we met het biodiversiteit zijn begonnen. Daar hebben we, als op een gegeven moment, heeft u raad ook gezegd, hebben we 1 miljoen in geïnvesteerd. Nou, dat groeit aan tot ongeveer 3 miljoen. Dus 2 miljoen aan subsidies haal je daar binnen. Dat werkt wel heel goed. En dat pas je ook weer toe in de openbare ruimte. Niet voor een heel groot gedeelte, voor zijn geheel. Dus ja, dat hebben we ook voor een deel al toegepast.
En die moeten we dan ook nog even aanvullen, want het is ook nog zo dat op sommige punten dat anders werken, jammer genoeg, maar we vinden dat wel belangrijk om te doen, hier en daar ook soms meer geld kost. In ieder geval in de beginfase. Hè. We zijn heel druk bezig met ons bermenbeheer, dat willen we echt anders gaan doen. We hebben heel veel bermen in deze gemeente, daar kunnen we in het kader van biodiversiteit echt iets mee doen, in het kader van het bijdragen aan de soortenrijkdom. De opstartkosten om dat anders te maaien leveren op dit moment eigenlijk gewoon extra kosten op. Dus het wordt er iets duurder van, omdat je op een wat andere manier gaat maaien, maaisel met een ecokop, nou, allerlei technische maatregelen, wordt het in het begin even duurder van. De verwachting is dat ooit op termijn, en dat kan wel 10 jaar duren, dat we die bermen zodanig verschraald hebben dat we echt minder kunnen gaan maaien. En dan gaan we misschien nog geld verdienen. Dat kan ik nu niet in de begroting zetten. Dus het kost nu zeg maar, aan de aanvankelijke investering misschien net iets meer, maar in maatschappelijke waarde haal je dat terug. Dus hier en daar moet je er ook nog weer wat bij optellen, zeg maar even.
Ja, en daartussendoor heb je ook te maken met wet en regelgeving die bij tijden willen veranderen en ons in de weg zit. Ik vond vroeger altijd heel, ik weet dat heel veel landbouwers vinden het veel goed dat het bermmaaisel of slootmaaisel, dat het op hun land gestort wordt. Nou ja, dat mag gewoon niet meer. Dus je moet het afvoeren en dat kost weer extra geld. Dus dat is op zich... Het zijn regels die ons wel tegenzitten.
We hebben met landelijke regels te maken. Hè? En bermmaaisel, of dat nou van langs de A2 bij Vleuten komt. Loopt die langs Vleuten? Weet ik niet eens. Ik bedoel, dat wordt beschouwd bijna als chemisch afval, zal ik maar even zeggen, gezien de hoeveelheid autoverkeer. Maar het bermmaaisel langs de Gorsveldweg wordt op dezelfde manier beoordeeld. Dat betekent dat wij dat naar een erkende eindverwerker moeten afvoeren en eigenlijk niet op agrarische grond mogen storten. Ja, daar vinden we met z'n allen wat van. Maar we hebben ons ook aan de regels te houden en we worden er ook op geïnspecteerd door het ministerie.
Arjan Mulder, of Zandvoort.
Ja, nu we het toch over die bermen hebben. Het ligt nog wel gevoelig in het buitengebied. Maar goed, aan de andere kant, ik ken het verhaal, ik heb het van Harry Scholt ook al meerdere keren gehoord. Maar goed, aan de andere kant zien we nog een ander verhaal met het verschalen van die bermen. Is dat we in die bermen bepaalde onkruiden zien, ik noem het dan onkruiden. Die ook nadelige effecten gaan hebben op de landbouw die ernaast ligt. En ook op de gezondheid van dieren. Ik noem maar bijvoorbeeld het Jacobskruiskruid, zeg maar. Ik zie daar, en je ziet het, ik woon vlak aan een natuurgebied, dat Staatsbosbeheer bij ons altijd nu al gaat maaien. Omdat verschillende boeren daar toch wel heel veel klachten over hebben gemaakt. Die moeten nu verplicht meer gaan maaien. Dus ik denk dat in het hele verhaal van het verschalen van die bermen, het verhaal van het Jacobskruiskruid, dat komende jaar ook nog wel wat... Dat nog wel weer een nadelige effect gaat geven op dit hele verhaal wat je nu zo schetst.
Heel terecht. We zijn natuurlijk ook bezig met een aantal invasieve soorten die we vroeger niet kenden, maar nu wel. Dat vraagt ook extra tijd en aandacht. Dat is ook zo'n input. Maar ook niet onbelangrijk. Ik bedoel, met al onze beste bedoelingen over biodivers maaien, hebben we afgelopen zomer gewoon een extra maaironde gehouden, omdat we de vraag kregen van de brandweer, van doe het alsjeblieft, want het is zo droog dat we het risico lopen op natuurbrand. Ja, weet je, we hebben de natuur niet in de hand.
Mannen, kunnen we gaan naar het financiële gedeelte, Bert?
Ik geef het stokje graag over.
Nee, want dan, ik zit ook naar de klok te kijken, het druppelt dan door naar 8:30. Het interessante deel komt nu, zegt de wethouder financiën. Maar dat is niet...
Weet ik niet.
Deze opmerking moeten we even weer gauw vergeten.
Dankjewel. Ik heb nog even een aantal maatregelen waar Bert het net over had, die je zou kunnen doen, die dan geen geld kosten. Een van de dingen is, zorg bijvoorbeeld bij reconstructie van minder stenig oppervlak. Zorg dat er meer groen wordt, dat er meer bomen komen, dat er meer groen is, waardoor dus... je een duurzamere omgeving hebt. Zorg voor bomen als dat kan. Hè. We zitten met heel veel kabels en leidingen natuurlijk in de bebouwde kom in de bewoonde wereld. Maar daar waar het kan, probeer in ieder geval bomen te planten als je bij een herinrichting of een reconstructie aan de gang bent. Energie is een dingetje. Openbare verlichting omzetten naar LED, dat doen we natuurlijk eigenlijk al. Dat hebben we ook pas geleden nog eens een keer weer, dat we dat op gaan voortzetten. En binnen 10 jaar, 5 jaar, denk ik nou nu zo ongeveer, alle openbare verlichting in LED is. Duurzamer en dus ook energiebesparend, zeker in deze tijden natuurlijk. Maar dan heb je natuurlijk ook dingen die wel geld gaan kosten. Veiligheid, bosplantsoen, meer snoeien, meer randsnoeien gaan toepassen. Dat laten we nu van BNC gaan, zeg maar, wat Jos net zegt bij de sportvelden. Dat hebben we dus nu ook minder gedaan bij anderen. Veiligheid zou daardoor kunnen afnemen. Wil je dat weer veiliger doen, kost dat dus gewoon weer geld. Maar als je aan de andere kant dingen minder doet en daarvoor kiest, zou je daar kunnen kiezen van welke doe ik wel, welke doe ik niet. Die keuze moeten we eigenlijk in de loop van de tijden nog wel gaan maken. Ook gezonde leefomgeving en gezondheid, Jos net al over had, gaan we die herinrichting doen met, of met kleuren of met bepaalde steenachtige massa's. Dat kun je doen bij reconstructies. Dat hoeft niet per se meer te kosten, maar ik zou je vanaf nu wel kunnen doen. Dus als wij de mensen van sociale zaken erbij betrekken, kunnen die opmerkingen eerder gemaakt dan dat wij vanuit ons technisch denken in het verleden, tegels zijn grijs en asfalt is zwart en daar gaan we mee aan de gang. Maar er zijn dus wel mogelijkheden om dat nog te zoeken. Dat even over de maatregelen, dan even de programmabudget. Toen wij de bezuinigingen kregen van die 7 ton extra, dat was de structureel tot 9,5 ton structurele bezuinigingen bij ons. Toen hebben we een budget gekregen van 1,1 miljoen, nee sorry ik moet goed zeggen. Van 1,1 miljoen, dat was een deel voor herstructureren openbare ruimte en een deel was voor kunstwerken en een deel voor speeltoestellen.
Kunstwerken zijn dus bruggen en dat soort zaken.
Bruggen en dat soort dingen. En vorig jaar hebben wij bij de hernieuwde vaststelling van het openbaar verlichtingsplan 3,5 ton uit de reserve die toen te veel was, ook nog daar aan toegevoegd voor herstructurering. Maar we hadden natuurlijk ook nog wel links en rechts gelden nodig. Wij konden Gildenborg een bezuiniging opleggen van 390.000 euro. Dat zijn die 10% van het bedrag wat wij overmaken. Maar dat moeten we jaar van tevoren altijd al doen. Dus het eerste jaar waren we het geld feitelijk al kwijt aan Gildenborg. Dus die eerste 390 ging gewoon van die reserve af. We hebben een overleg gevoerd met Gildenborg. Hoe gaan we dat nou doen? Hè? Ze hebben mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Die kunnen dus niet zeggen, 390.000, ik doe er zoveel mensen uit. Dus die hebben ook even gekeken, wat is de afvloeiing bij ons, hoe werkt dat? En feitelijk is daar een soort afvloeiingsregeling ook met Gildenborg afgesproken om te komen binnen 4 jaar tot echt die 390.000 euro.
Voor mijn beeld, Martin, je praat heel snel, maar sorry. Je hebt ongeveer zo'n 1,4 miljoen heb je gehad om te gebruiken, om die bezuiniging uiteindelijk geleidelijk aan te realiseren. Je had dat nodig, een soort frictiebudget, om dat te realiseren. Maar dat spreekt denk ik de mensen meest aan.
Heb je een
deel van het frictiebudget heb je gebruikt. In het eerste jaar volledig die 390 voor Gildenborg, want Gildenborg kon het eerste jaar niet realiseren. En daarna zit er een afbouwfase in, tot uiteindelijk over 2 jaar heeft Gildenborg het helemaal pas gerealiseerd.
Ja. Ja. En al die we hebben wel de bezuiniging totaal ingevoerd in onze begroting. Dus niet de begroting van 390 naar nul laten lopen, maar in één keer de bezuiniging te gaan, om ook naar de buitenwereld toe die cursus te laten zien. Maar we betalen dus Gildenborg in de loop van jaren daarvoor een deel terug. We hebben bed moeten inhuren en zo links en rechts natuurlijk nog adviezen gehad van andere mensen. Dus die budgetten die zijn nu wel zo langzamerhand op, zeg maar. We hebben nog wel, je zegt 1,4 miljoen, dat klopt, voor kunstwerken die 2 ton, daar hebben we ook wel deel van uitgegeven. En ook voor speeltoestellen die 2 ton, daar is nog wel wat van. Dus daar kunnen we nog in de loop van jaren nog wel weer uitgeven.
Maar dat is wel een spagaat. Hebben we het ook even over die kunstwerken. Op een gegeven moment lag er ook een plan onder. Het onderhoud van de kunstwerken, de bruggen, et cetera. Als je daar een heel plan onder legt, dan was je ongeveer zo'n, volgens mij, 400.000 euro per jaar kwijt om die bruggen te onderhouden en te vervangen deels. Daarom hebben we gezegd van, nou, dat is toch een te grote opgave op dit moment. Dat doen we niet. Nu doen we het eigenlijk incidenteel. En je kijkt incidenteel van hoe is de staat van de brug. Je kreeg ook vaak van Rijkswaterstaat of Bosbeheer, die geven aan van hoe is de staat van zijn brug. Dan gaan we daar incidenteel mee aan de gang. En daar hebben we nu twee bruggen. Eén brug is gerealiseerd bij de Oude Diepenheimseweg. En één brug zit nog aan de Langehorstenweg. Die wordt binnenkort gerenoveerd. Dus nu doen we het op incidentele basis. Maar het is wel een risicootje natuurlijk. Want je weet niet, je doet niet iets structureels. Maar goed, dat is dus een verandering van de systematiek die we in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd.
En van die 50.000 die we, zeg maar, die 2 ton, 4 keer 50 die we ook voor kleinere kunstwerken hebben, onder andere de bruggen in de Senkel, of in de
Kerkbrug
vervangen. Ja, in een aantal leuningen van een aantal inspecties gedaan. Dus we doen wel voor die 50 doen we de kleinere dingen, maar echt voor bruggen vervangen die een ton tot 2 ton kosten, ja, dan moet je incidenteel middelen vragen. En die krijgen we dan ook meestal wel. Maar goed, dat is wel het ding wat Bert ook al aangeeft. Als we onze begroting echt gaan opbouwen in dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, dan wordt dat voor ons ook helder. En dan krijg je inderdaad wat jij zegt voor de kunstwerken 4, 5, 6 ton, afhankelijk van welke beeldkwaliteit je wil hebben. Structureel 4, 5, 6 ton, ja, dat is nogal wat. Dat hebben we dus nu niet in de begroting zitten.
Maar dat is ook de systematiek waar ik als wethouder, ja, sorry dat ik je interpeer, maar dat is wel heel belangrijk. Kijk, iets structureel heel veel wegzetten is natuurlijk, dat was toch gebruikelijk in de loop der jaren, maar dat is niet meer. Wij werken, het is steeds meer incidenteel wat we krijgen. Dus ook de raad krijgt steeds vaker incidenteel de vraag, wilt u een budget beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld het vervangen van een bepaalde brug of een ander bepaald onderwerp. Dat gaat steeds vaker gebeuren. Dus dat gebeurt niet uit de reguliere structurele budget groot onderhoud, maar dat komt steeds vaker de vraag expliciet bij de raad, wilt u daar toestemming voor geven? Dat is nog helemaal de systematiek.
Nee, maar dat is ook verder niet erg. Alleen het is wel zo dat wij...
Ja, ik vraag me af of dat wel erg is, want dan maak je het wel heel politiek en afhankelijk van hoeveel geld er toevallig beschikbaar is voor zoiets fundamenteels als bruggen of zo. Lijkt me het handiger dat je dat wel als groot onderhoud, of hoe noem je dat ook weer, vervangingsinvestering, gewoon een langere tijd wegzet.
Nee, maar ik ben het helemaal met je eens, Arjan. In basis, zo heb ik het ook geleerd, dat is het beste wat er is. Alleen, als jij een gat hebt in je jeugdzorg van 4 miljoen, als jij tekorten hebt op andere plekken en je hebt dan vervolgens een pot staan waar in de afgelopen jaren gewoon 6 miljoen in zit, ik noem maar even een dwarsstraat. Ja, die daar gewoon nog niks staat te doen eigenlijk, zeg maar. Die zijn wel... En het is pennywise, pound foolish, hoe heet zoiets. Maar ja, dat is het dilemma waar je met elkaar in zit. En de Rijksoverheid, en dat is mijn optiek, dwingt ons steeds meer om dat soort potjes toch eens wat aan te wennen, om toch eens anders te kijken. Want de Rijksoverheid gaat ook steeds meer met incidenteel geld werken. Dat structurele wordt bij hen ook steeds lastiger, krijgt steeds meer incidenteel geld. Dus wij zullen die beweging meer moeten maken. En dat is afwijkend van hetgeen wat ik vroeger op de HAO geleerd heb, en jij waarschijnlijk ook, om dat structureel weg te zetten. En waarschijnlijk doen we het thuis ook nog steeds, maar... Dat is een veranderende wereld.
Het leek mij dat we dus 950.000 euro jaarlijks besparen om, zeg maar, meer op andere vlakken sociaal bij te plussen. Maar als we, zeg maar, vervangersinvesteringen incidenteel maken, dan denk ik, ja, maar, ik weet niet of we daar zo gelukkig van worden.
Maar goed, maar dan moet je wel de keuze maken. Ja, jij legt de dilemma's maar gewoon op tafel. Dan is gewoon de keuze. Accepteer je dan het tekort op de zorg? Hè? Ik zeg altijd op verjaardag, ja, of je verzorgt je oma, of je verzorgt de brug waar jij dagelijks overheen gaat. Zeg maar, maak de keuze maar.
Oma, wat is dit nou weer?
Voorzitter.
Ja, dat is de voorzitter. Ja. Ik wil alleen maar zeggen, als je die snapt, zijn allemaal politieke keuzes, maar dan moet je dus ook accepteren dat over 6 jaar 3 bruggen plotseling in elkaar klappen, dan hebben we er geen geld voor.
Precies, ja, precies. Nee, maar dan ligt de vraag voor, wil je daar wel of geen geld voor beschikbaar stellen? Je hebt helemaal gelijk, Arjan. Annette.
Nee, als we allemaal, zeg maar, aparte voorstellen in de raad krijgen, ja, ik ben eigenlijk voorstander, dat werd ook iedere keer aangegeven, van integraal. Dus ja, geeft de raad dan of de keuze, zeg maar, tussen bruggen of tussen andere zaken. Dus ga niet één op één iedere keer in de raad. Want Van Gildenborg is inderdaad ook een apart voorstel geweest voor die ledverlichting in plaats van, omdat wat langer, zeg maar, dan het uitstellen van... En dan denk ik van, ja, wij zijn vanuit ons wel voorstander van om dat integraal, zeg maar, aan te pakken.
Ja, en met integraal, dat is ook uitstekend, dat is uiteindelijk de opzet. We hebben de zomerbrief, de kaderbrief, waar we de lijnen aangeven. En bij de begroting kunnen we integraal naar het totale pakket kijken van wat voor effect heeft een bepaalde keuze op het geheel. Dus dat heeft nog steeds onze voorkeur. Maar soms haalt de realiteit ons in. En ik zie dat Jos staat te popelen om daarop te reageren.
Nou ja, Wat we in ieder geval doen met deze systematiek is dat we het eindelijk eens helder maken. Want we hadden het nooit helemaal precies helder wat die vervangingen nou waren. We realiseren ons ook dat gaat echt om grote bedragen. Zoals de wethouder ook al zegt, dat is een politieke keuze waar je ze aan uit wil geven, aan zorg of aan... Daar gaan wij niet over, gelukkig maar. Dat zijn uw moeilijke keuzes. Maar het is wel goed dat we het inzichtelijk maken. En het is ook niet zo, dat beeld wil ik wel graag corrigeren, dat er dan over 6 jaar zomaar spontaan een brug instort. Wij kunnen wel, en die afspraak kunnen we ook met elkaar maken, dat wij heel goed monitoren hoe onze openbare ruimte, bijvoorbeeld die kunstwerken, erbij staan. En u mag van ons ook verwachten dat we echt wel tijdig aangeven van joh, die en die brug wordt nu echt slechter. De vervanging kost, ja, bedenk het maar, 1 miljoen. Dus volgend jaar bij de begroting zouden we dat 1 miljoen moeten hebben. Dat voorkomt inderdaad dat je hele grote potten opzij moet zetten die je misschien anders zou kunnen gebruiken. Maar tegelijkertijd overkomt het je dan niet dat je... En ik kan het nooit helemaal uitsluiten overigens hoor, die slag hou ik ook om de arm, maar het voorkomt dan dat je echt heel acuut ineens heel veel geld aan iets moet gaan uitgeven. Dus het kan nog steeds een beetje planmatig.
En uiteindelijk hebben we ook natuurlijk een risicoparagraaf, waar je dan tekstmatig zeg ik altijd aangeeft wat je risico is, wat je de komende periode zou kunnen verwachten. Dat is ook altijd nog een plek waar je dat soort informatie goed kwijt bent. Martin, kun jij... Jij moet even verder gaan.
Sorry. Ja, ik... Die 1,1 die is dus ongeveer zeg maar, besteed. De vraag was even van, wat heb je dan bezuinigd zo links en rechts bij Guldenborg, zeg maar? Of wat heb je dan bezuinigd? 390 inderdaad bij Guldenborg en 560 zeg maar, in onze eigen organisatie. Dat is bij de eerste BEDAP 2021 ook in de begroting verwerkt. Dus op zich zit het nu allemaal in de begroting verwerkt. Maar om even een voorbeeldje te noemen, de bijdrage Guldenborg voor groen. Alle groen, plantsoenen en dat soort dingen is 1,6 miljoen. Wat we daar zeg maar, de jaarlijkse bijdrage aan Guldenborg hebben. En daar hebben we dan €223.000 op bezuinigd bij Guldenborg. Door een aantal dingen van BNC te zetten. Waar daarbij wel eens bewuste keus geweest, en wat Jos straks aangaf, om het sierplantsoen daarop te houden. Omdat daar de meeste vragen over zijn. De meeste mensen daar opmerkingen over maken. Maar ook omdat daar de meeste mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt aan werken. Dus ook nog die keuzes gemaakt van waar doen we dan de bezuiniging. Als je dan het vegen doet, wat links en rechts misschien...
Ik zie daar wat onrust in de zaal bij Frank. Frank, heb je een vraag? Met microfoon, Frank. Microfoon, Frank.
We hebben een discussie, een gesprek over dat wat er in eerste instantie bezuinigd is op het eerste jaar. En wat er incidenteel bij moest. En dat je bijvoorbeeld vorig jaar de integrale afweging hebt gemaakt om de LED-verlichting af te bouwen. En incidenteel deels beschikbaar te stellen aan Guldenborg. En dat soort keuzes zou je eerder in het proces willen hebben. Nou, sterker nog, zou ze liever niet maken, maar dat terzijde. Maar. Nee. Daar hadden we het over.
Oké, nee, maar ik snap dat... dat is, ja, oké, ik begrijp het. Maar dat heeft even hier niet zo heel veel meer van doen. Nee, maar het was wat onrustig, dus vandaar dat ik jullie de gelegenheid gaf om dat te delen.
Maar daar zou je dus ook de vraag die net kwam, van kun je weer terug van C naar B... Er zijn een aantal dingen van die €223.000 zou je dus gewoon weer terug kunnen draaien, zodat je het onderhoud vaker gaat doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken, nu, daar is nu deze week weer een publicatie over geweest, dat we vermindering van afvalbakken gaan doen. Door de hondenpoepbakken en de afvalbakken samen te voegen, omdat het toch feitelijk op één manier verwerkt wordt. Daardoor minder bakken hebt, minder hoeft op te ruimen en feitelijk minder investeringen hebt en minder onderhoud te doen. Daar gaat de kwaliteit niet echt achteruit, wel in het buitengebied waar we de bakken hebben weggehaald. Maar goed, ook dat is landelijk gezien en ook onze buurgemeentes, die doen dat niet meer. En onze burgers worden geacht, en een merendeel van mensen doet dat ook, om hun afval bij het bankje gewoon mee te nemen naar huis. En misschien was dat wel een service waar wij te hoog mee zaten, maar waar je dus gewoon dan wel weer €10.000 op kunt bezuinigen. Nou, zo op heel veel manieren zeg maar die €560.000 bij elkaar gekregen. Maar het heeft bijvoorbeeld ook met vegen te maken. We zijn gewoon minder gaan vegen, dat klopt. Dat kun je dus ook zien. En daar krijgen we ook wel eens vragen over.
Onze rioolbeheerder wordt daar niet vrolijk van, heb ik altijd geleerd.
Nee, dat klopt. Maar ja, dat is feitelijk wel gewoon een keuze natuurlijk. En daar kun je nog wel kijken van, en dat is ook wel van vegen, van wat kunnen we zeg maar, van het vegen nog weer onderbrengen onder de rioolheffing, zodat je zeg maar, daar ook weer de lasten in je rioolheffing zit. Maar goed, moet je wel weten hoe het met je rioolheffing is, anders zou die weer omhoog moeten.
Moet misschien ook even toelichten. Als wij minder vegen, krijg je meer troep in de goten. Dat spoelt in de riolering en die raakt sneller verstopt. Dus minder vegen betekent uiteindelijk op de lange duur hogere kosten aan riolering.
Martin, ben je in afronding toe?
Ik ben in afronding, want die 6,5 ton die jullie vorig jaar bij de begroting beschikbaar hebben gesteld, zijn we ook naar aanleiding toen misschien al van bezuinigingen die we aan het doen waren. Eenmalig 6,5 ton beschikbaar gesteld voor 2 jaar, om in ieder geval de pijn, zo zeg ik maar even simpel, een beetje te verzachten. Daar hebben we volgens mij ook een raadsbrief over gestuurd naar de raad, hoe wij dat denken in te gaan vullen. Nou net is er al ingenoemd, gewoon 2 rondes onkruidbestrijding gaan we gewoon in plaats van 1 keer wat we eigenlijk door de bezuiniging hadden gedaan, gaan we 2 keer per jaar doen, 2 jaar lang. En daarna moet je kijken, ja wat wil je. Maar ook daar zitten dingen bij, zoals de pareltjes. Daar hebben we een aantal monumenten, daar hebben we in ieder geval de bestrating zodanig aangepast dat we de voegen hebben volgezet met een voegmortel, zodat er minder onkruid komt. Spuiten mag niet meer, borstelen wordt dus minder, dus veel klachten over onkruid daar. Maar met een eenmalige investering heb je dus je onderhoud op termijn verminderd, maar wel de kwaliteit er beter uit laten zien. Zo zijn de mensen van wijkbeheer ook bezig in buurten, om samen met mensen te kijken naar de inrichting van de buurt, wat zijn de wensen. En dat zou je met dit geld een eenmalige investering kunnen doen, om in ieder geval de beplanting die zij graag willen, die wij niet meer kunnen betalen, toch doen. Maar zij zelf het onderhoud doen op termijn, zodat de structurele lasten dalen. Maar met die 6,5 ton dus investeringen een klein beetje kunnen doen om die burgers tegemoet te komen in hun buurt. Zo hebben we dus die 6,5 ton weggezet en hebben jullie een raadsbrief over gehad. Dat was eigenlijk mijn bijdrage.
Vragen.
Als er vragen zijn, hoor ik graag.
Vragen. Rick de Valk.
Dank u, wethouder Scholten. Nee, ik heb even een vraag vanuit persoonlijke ervaring. Want ik woon in het buitengebied van Diepenheim. En daar heb ik in mei 2 ambtenaren met een auto, die kwamen met mij aanbellen en die kwamen keurig vertellen van in november gaan we de bestrating van de Morsdijk en de Deventerdijk gaan we vervangen. Een stukje asfalt, keurig verhaal. Maar dan denk ik, dat is wel een hele dure oplossing. Als ze mij een brief hadden gestuurd, had ik het prima gevonden. Nee, wat is het beleid bij dit soort dingen? Want ik kan me voorstellen dat je in Goor, als je iets doet, ga je niet de hele straat af, neem ik aan.
Maar je bent raadslid, dat weet u, hè? Ja.
Dat wisten ze waarschijnlijk niet dat je dat was.
Dat deden we speciaal voor u, nee. Het beleid wat ik net zei is, we gaan steeds meer, en dat is volgens mij, ik denk ook wel in lijn met wat uw raad wil, we gaan steeds meer naar participatie toe. Dat betekent ook dat we steeds naar steeds meer en steeds zorgvuldiger en steeds indringender communicatie met onze inwoners gaan. Wij leren het echt af om informatieavonden hier in het gemeentehuis te doen. We hebben inmiddels de beschikking over een paar partytenten. We gaan liever naar mensen in de straat toe. Dit soort huisbezoeken, ja, dat is kostbaar. Wij zien ook, Martin, het is ook zijn frustratie wel eens een beetje, waar we vroeger soms in een maand of 3 een project voorbereiden, doen we daar nu makkelijk een half jaar over. Dat is een investering in tijd. Ja, dat is duur. Maar het is nog duurder als we hele ontevreden inwoners krijgen die daarover aan de bel gaan trekken. En dat is wel een keuze die we maken op grond ook van de richting die u als raad heeft meegegeven van kijk heel goed naar participatie. En los daarvan, nogmaals, zoals ik begon, zei ik ook al, we doen het voor onze inwoners. En we hebben echt een groot belang bij dat we heel goed contact hebben met de inwoners. En daar steken we dan liever wat meer tijd in.
Nee, maar goed.
Ja, dat is wel, zeg maar, bij herstraat dingetjes vraag je wel eens af, moet dat dan? Hè? Maar we komen steeds vaker erachter, als we beginnen, dan komen mensen vragen stellen bij ons. Moeten we als dan reageren? Maar dan zijn we al begonnen met werk. Altijd te laat. Dus ja, toch zoveel mogelijk dat vooraf doen.
Andere vragen aan André?
Er werd net al gezegd, ander systeem van werken, meer maaien, tevreden bewoners. In het buitengebied gaat er dus natuurlijk heel veel veranderen met ander bermbeheer. Is er ook gedacht aan de samenwerking met de aangelanden om het slootmaaien? Daar is nogal eens wat onduidelijkheid over. De ene keer werd gezegd, 1 keer in 2 jaar is het voor ons. En sommige mensen zeggen, nou, ze zijn hier in geen 3 jaar geweest. En misschien is het verstandig om dat nu met de wijziging van het maaibeleid van de bermen erbij mee te nemen, om dat goed te communiceren en ook een plan voor te maken van of de aangelande gaat maaien of de gemeente gaat maaien. Maar in ieder geval dat daar nu toch zoveel gewijzigd helderheid over komt.
Martin.
Ja, ik wil het antwoord proberen te geven. Wij zijn bezig met berm en sloten en beheer, om dat nu ook zeg maar, opnieuw met Guldenbor af te stemmen en af te spreken. Daar zit ook in meer ecologische maaien. Dus sommige bermen niet meer maaien, minder maaien, maar dat betekent ook voor sloten. Meer maaien, minder maaien of niet meer maaien. Dat betekent wel dat het hele slotenbeheer op de kop gaat. Dus niet meer één keer in twee jaar, wat nu eigenlijk een beetje het idee was. Maar het kan best zijn dat wij sloten elk jaar gaan maaien, maar dan deels. Afhankelijk van ook wat erin zit, wat er aan biodiversiteit in zit. Dat is nog wel een ding hoe je dat planmatig gaat doen. Hè? En ook met automatisering. Hoe gaat Guldenbor, of hoe gaat de aannemer van Guldenbor met automatiseringsapparatuur? Stopt hier en maai daar. En nou ja, die kaarten van op dit moment worden niet bij elkaar geknoeid. Maar dat zal wel een dingetje zijn. En de mooie communicatie moet daar wat mee. Maar dat moeten we nu gaan opstarten.
Ik heb ook als wethouder zo aan roepen. Gooi die sloot eens dicht in deze tijd. Want al het water, dat voeren we veel te snel af. Ik wil die sloot niet dichtgooien. Maar dat is nog steeds geen optie. Hè?
Ik zou juist liever de sloten ver open gooien. Want dan kan er meer water in. Als je hem dichtgooit.
Als het heel hard regent.
Maar dan moet je wel iets verder afdammen. Zodat water niet te ver weg, niet te hard wegstroomt. Dat is wel een andere problematiek. Die vanwege die droogte en natte nu op ons afkomt. Maar ik zie dat meneer Mulder nog vragen.
Nou, dat komt eigenlijk op zelfs neer. Als je, ik hoor dat slotenberen op de kop gaat. En was ik benieuwd hoe je daarmee omgaat met droogte. Ja. Nou, deze zomer, daar krijgen we er meer van. Dat weten we nu al wel. Ja. Dus hou je het beter vast. Maar dat sluit aan bij de
probleem. Het probleem is een beetje dat de zomers droog worden en de buien groter. Dus ja, wanneer doe je het dan goed? Hè? Het is wel zo dat als je een sloot hebt, heb je in ieder geval een soort berging. En wat we op een aantal plekken hebben in overleg met aangelanden, zijn daar al dammetjes in geplaatst. Om in ieder geval... In droge periode proberen het water vast te houden. Maar goed, dat betekent wel dat je goede afspraken moet maken met die landbouwers, zeg maar, hoe dat dan gaat werken. Kijk, ik zei laatst nog een keer, toen ik in Diepenheim begon, een tijdje geleden, toen kwam elk jaar het waterschap langs om weer, ik noem dat, tankgrachten te graven, om zo groot mogelijk sloot te maken, om het water heel snel te kunnen afvoeren. Dat was 30 jaar geleden, nog meer dan 30 jaar geleden. Zo langzamerhand komt dat weer terug, hè. Of weer dicht, of afdammen, of ophogen. Om het water vast te houden. En dat zal de komende jaren, denk ik, voortgaan duren. Waarbij nog steeds die harde buien die komen vandaag of morgen, ja, die moet je toch wel weer kwijt. Dus ergens moet je ook wel weer capaciteit hebben om het water op te vangen.
Ja, en misschien nog even een aanvulling. Hè, want wij zeggen deels, deels sloten maaien, zeg maar dan wel elk jaar. Daarin even een voorbeeld van hoe ook wetgeving ons dan in de weg zit. Als wij een sloot, precies je percentage weet ik niet, weet Martin wel, maar voor een x-percentage maaien, dan mag de aannemer wel de hele sloot langs de hele weg in rekening brengen. Aanbestedingswetgeving, kunnen we niks aan doen. Het is op inhoud nog steeds beter om die sloot elk jaar deels te maaien, maar het heeft wel een kostencomponent.
Ja. Idioot.
Wellicht kun je dan beter een afspraak maken met de aangelanden.
Ja. Nieuw verdienmodel. Ja. Ik kijk nog even de zaal rond. Martin, jij bent klaar, begrepen, afronden. Ja. Ja. Zijn er nog prangende vragen die we hier kwijt moeten aan de heren? Een gedreven team hier in dit huis, dat een heel mooi project heeft doorlopen, waar we denk ik als college heel tevreden over zijn en waar u als raad verder nog wel over... Jos.
Ja, één dingetje nog als vervolg wat we nog niet benoemd hebben, realiseer ik me. En dat is ook dat we hebben nu een integraal beheerplan openbare ruimte. Dat betekent over al die producten van begraven en verkeer en groen en noem het allemaal maar op. Uiteindelijk hebben we dus nog wel de vertaalslag te maken, gewoon toch weer, want dat is nou eenmaal wel ook onze werkwijze, naar technische beheerplannen. En dan krijgen we ook met al die berekeningen echt helemaal goed in zicht wat dan de kosten zijn en hoe we daarmee om moeten gaan. Dat is nog wel een behoorlijke opgave die we te doen hebben. Dat is voor ons om het technisch te kunnen doen. Maar dan krijgen we ook eigenlijk pas echt zicht op de kosten. Wat we in ieder geval wel al weten, en dat wordt ook wel een dilemma nog richting de begroting. En ik vertel daar niks nieuws mee, dat is dat de prijzen ondertussen de pan uitreizen. We hebben bijvoorbeeld bij wegenonderhoud heel veel te maken met bitumineuze producten. Producten die aardolie bevatten. Nou, hoef ik denk ik niet uit te leggen. De kosten gaan enorm omhoog. En hoe precies en hoe het zich ontwikkelt weten we nog niet. Maar het is echt wel een zorgpunt, want dit gaat over echt groot geld.
En dat zullen we dan in de begroting misschien nog wat van terugzien. Ja. Vragen? En anders dan wil ik graag afsluiten. Frank, ik zie jou nog een beweging maken. Nee, geen vragen. Nee, heel goed. Goed, dan wordt het tijd om af te sluiten. Ik dank de heren voor de prima bijdrage. Ze zijn altijd bereikbaar voor nadere vragen. Dank en wel thuis.